Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht, wie nederstort wordt door u opgericht. Het vijfde van 145. openen de schriften in het Nieuwe Testament, lezen daaruit het Matthäus-evangelie, het zesde hoofdstuk. En we lezen de versen 5 tot en met 15. Matthäus 6, vers 5 tot en met 15. In aansluiting daarop zingen we uit het gebed des Heren, het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood, betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aarde behoeft. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs met de Heidelbergse catechismus, zondag 50. Zondag 50 van de Heidelbergse catechismus is onze geloofsbelijdenis. Na het zingen van het gebed des Heren, het vijfde vers, en het lezen van Matthäus 6, vers 5 tot en met 15.
En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgene is, en uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. Belijdenis van ons geloof met zondag 50. Vraag 125. Welk is de vierde bede? Het antwoord luidt: geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze middagmorgen is uit het gelezen schriftgedeelte, Matteüs 6. Uit het Onze Vader overdenken wij ook aan de hand van de Heidelbergse catechismus de vierde bede. Uit vers 11 van Matteüs 6, daar lezen wij Gods woord als volgt. Geef ons heden ons dagelijks brood. Willen we samen eerst de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed en hem bidden om zijn zegen over de bediening van het woord en voor middag gewas en arbeid, dat zullen we na de prediking met elkaar doen. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige, eeuwige God, schepper van hemel en van aarde, die alles ook in uw voorzienigheid nog onderhoudt en regeert. U bracht ons op deze woensdag bijeen in dit huis van gebed, om uw aangezicht te zoeken en om samen onze biddag voor gewas en arbeid te houden. Maar Heere, hoe zouden we bidden zonder de geest der genade en der gebeden? Leert u ons dat wij biddeloze mensen zijn, die, zoals uw woord dat ook zegt, niet weten te bidden gelijk het behoort. We missen de gebedsgaven, we missen de gebedsgestalte, de gebedsgenade. En wilt u ons daarom op die plaats brengen, Heere, waar een mens daar iets van begint te leren, zoals ook in de catechismus beleden wordt, waar een bedelaar aan het woord is, in de ware ootmoed. Wilt u ons dat schenken, Heere, die verootmoediging, dat we klein worden voor u, de grote, de hoge, de heilige en almachtige God. Alleen uw geest kan ons dat leren. Die leert een mens buigen. Die het ons leert om afhankelijk te zijn, maar ook onwaardig als wij tot u naderen in onze gebeden. En geef zo, Heere, dat we iets mogen leren, mogen ontvangen van die ware gebedsgestalte. Want daar wordt u immers verheerlijkt, als de mens vernederd wordt. U wordt groot, als wij klein worden. En als er nog iets zijn in onszelf of iets menen te hebben, dan staat dat uw heerlijkheid en uw eer zo in de weg. En dan is er ook eigenlijk voor het gebed geen plaats. Dan kunnen we dat wel met onze lippen doen, maar ons hart houdt zich verre van u. En daarom bidden we u allereerst, Heere, laat uw woord, dat op deze dag ook tot ons komt, ons hart mogen bereiken. Ook als we na gaan denken over de zaken die te maken hebben met gewas en met arbeid, zoals dat heet. En als aan de hand van het gebed dat u uw kerk heeft leren bidden, Heere Jezus, die vierde bede wordt overdacht. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dan ligt op elk van die woorden in dat zo kleine gebed de nadruk. En als we dan geroepen worden om die tekst uit te leggen, naar de zin en mening van uw geest, schrift met schrift vergelijkend, Heere, dan laat dat ook zien dat u niet een God bent alleen voor de eeuwigheid, maar ook een God voor de tijd. Dat u niet alleen oog hebt voor de dingen die wij in ons geestelijke bestaan nodig hebben, met het oog ook op de eeuwigheid, maar dat u ook oog hebt voor de dingen die ons lichaam nodig hebben. En dat we daarin ook zo afhankelijk zijn van u. En als wij daarom dat woord gaan overdenken, Heere, geef dat we mogen zien wat u met dit gebed op het oog hebt gehad. Leer ons afhankelijkheid van u. En dat is juist zo moeilijk in onze tijd en zeker in ons land, waar we zo gezegend zijn met allerlei middelen, om dan ook werkelijk uit uw hand te leven. Om werkelijk te beseffen dat we zo broos zijn. En dat als u uw hulp aan het werk ontzegt, dat er dan geen brood is. En als er al brood is, dan kunnen we het ook nog niet eens verwerken. Want ons lichaam is soms zo zwak en zo ziek. Niet alleen als we oud en gebrekkig worden, maar soms ook als we jong zijn. En al is het niet onze gewoonte, Heren, om zo door de week ook de voorbeden te doen en de mededelingen te doen, maar we willen toch op dit moment voor een aantal mensen bidden. Heel in het bijzonder voor Rosalie Kranendonk, die zo heel ernstig ziek is en bij wie de toestand van uur tot uur verschilt. Het ene moment dan lijkt er iets meer rust te komen, en het andere moment dan slaat de pijn weer in volle hevigheid toe en kan ze helemaal niets aan voedsel of aan vocht verdragen. Heren, wij bidden u, wilt u over dit jonge leven waken, dat nu al zo wekenlang zo ernstig ziek is en wat uitgeput raakt en waar de dokters maar geen vat op kunnen krijgen. En heren, als er nu nadere onderzoeken plaatsvinden en als er van alles wordt geprobeerd, dan bidden we u om uw zegen. Ook dat ligt toch in deze bede van u, Heere Jezus. Dat we afhankelijk zijn van u. En dat u ook die medicijnen moet zegenen. En ook die middelen. Al hebben we dan zoveel. En al staan we op zo'n hoog niveau, ook wereldwijd gezien. Maar als u het niet zegent, als het niet in uw raad is, Heere, dan is er geen beginnen aan. En daarom, Heere, we bidden we u, geeft u toch dat het een kentering mag plaatsvinden, dat Rosalie haar gezondheid weer mag terugkrijgen. Wilt u de doktoren daarom van wijsheid en van middelen voorzien? En ook Hubert-Jan en Frederike met hun kinderen die daaromheen staan en de verdere familie. En ons allen als gemeente gebed geven voor dit jonge leven dat zo ontzaggelijk bedreigd is en wordt. Heere, onze ogen zijn op u. En dan kunnen we niet op enige rechten laten gelden. We hebben geen verdienst of waardigheid. Maar wilt u haar toch gedenken. Maar bovenal ook voor de eeuwigheid onder uw vleugelen nemen. En dat voor zover ze het beseft en voor zover dat ze bij haar bij kennis is en de dingen bewust beleeft, Heren, dat dit toch de grote vraag ook op haar hart mag drukken. Hoe krijg ik toch een genadig God? Heren, dan bent u bij macht om ook in deze zo moeilijke ogenblikken door middel van het woord, al is het maar een enkel woord, haar jonge hart te bereiken. Schenk haar alles wat nodig is, Heren, voor de tijd, maar ook bovenal voor de eeuwigheid. En dan bid u ook voor Renate Cabaret, die dan thuis mocht komen na de operatie, maar die nog zo ontzaggelijk veel pijn heeft. En die ook gevoelt dat ondanks de operaties, de vele operaties die ze al heeft moeten ondergaan, dat aan uw zegen alles gelegen is. Want ook een dokter kan opereren. Maar als het geen baat lijkt te hebben, dan is het alles te vergeefs. Heren, wilt u geven dat pijnmedicatie die door u wordt gezocht ook mag helpen en dat op termijn ook die pijn toch ook tot het verleden zal mogen gaan behoren en dat al die operaties toch zijn nut mogen hebben. Schenk haar bovenal leidzaamheid, Heren. Afhankelijkheid, maar ook ootmoedigheid. In het besef dat we niets verdienen van al wat we vragen. En had u met ons gedaan dat we werkelijk verdienen, dan hadden we niet alleen pijn, maar dan waren we in de eeuwigheid, in de buitenste duisternis. Dan zou u naar recht hebben gehandeld, Heren. En als we op dat plekje mogen komen, dan kunnen we toch wel eens een kalm en een stil gebedsleven kennen. Mijn ziel is immers stil tot God. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijden. En zo bidden we, Heere, ook nog voor andere jongeren. Ruben Boer, die weer opgenomen is in het epilepsiecentrum. En voor wie het zo ontzaglijk moeilijk is. De wisseling van medicijnen waar hij niets van begrijpt, maar waar de uitwerking toch wel zo van te merken is. In de onrust, in zijn gedrag, in zijn ongeluk, in zijn verdriet. En daar staan Jan en Willy dan ook omheen. Wilt u hen ook nabij zijn en de doktoren ook daarin wijsheid geven? Heere, zie ook op dit jonge leven dat zorgenkind neer met een bijzondere zorg en genade. Anita, ook al een jong iemand die zo ontzaglijk geplaagd is al haar hele leven met gezondheidsklachten en nu zich iets beter mag voelen. In Zwitserland, maar die toch ook wel weer op het punt staat om terug te keren en daar ook erg tegenop ziet. Gedenkt u haar en ontfermt u zich ook over haar leven dat door zoveel verdrukkingen gekenmerkt wordt. En zo zijn er jongeren, maar ook ouderen, wiens gezondheid toch ernstig te lijden heeft. Wilt u ook aan hen gedenken, heren? Zuster Beukelman, die in het intermezzo verblijft, net als zuster Vlier. Maar ook zuster van de Berg Molenaar, van de Talmaweg, die ook in het ziekenhuis is opgenomen met maagklachten. En zo zijn er nog velen, heren, wie we noemen. Maar wilt u hen gedenken, zoals dat u dat alleen kunt? Heere, hoor onze gebeden. Als wij al deze klachten en al deze ziekten en al onze nooddruft aan u de Heere voorleggen op deze biddag voor gewas en arbeid. Ontferm u zich, Heere, en open uw woord, opdat wij mogen worden onderwezen in dit zo korte, maar toch ook zo ingewikkeld, moeilijke gebed. Om werkelijk zo te leven. Daar hebben we echt uw Heilige Geest bij nodig. Wederbarende genade. Die afhankelijk en ootmoedig maakt. En leer ons dat, Heere, omwille van Hem. Die Gij naar deze wereld gezonden hebt. Om ook daarin in lijdzaamheid zijn weg te gaan. En die om de vreugde die Hem was voorgesteld. Dat kruis heeft verdragen en schande heeft veracht. Het is alleen omdat Hij gehongerd heeft. En omdat Hij gedorst heeft. En omdat Hij verzocht is geweest in krankheden. Dat er nu een volk kan zijn dat toch in afhankelijkheid mag zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, uw wil geschieden. Gedenk ze zo, Heere, en ons allen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 4 en daarvan het derde en vierde vers. Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het outer altaar, naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. En het vierde, gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. 3 en 4 van Psalm 4, terwijl u ondertussen gelegenheid krijgt om uw biddaggaven te geven voor de Heere en zijn dienst in 1 rondgang... 2 rondgangen. 3 toch. 3 rondgangen. Ik ben het altijd kwijt. 3 rondgangen voor de biddag. De Heere zegen u met uw gaven. het amen van de prediking zingen wij Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 32, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongeren en ouderen, als we zo het Onze Vader lezen, dan is er in dat gebed een overgang waar te nemen. In de eerste gebeden die de Heer Jezus zijn kerk leert bidden, is het alles gericht op God. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. En hier, halverwege het gebed bij de vierde bede, zien we ineens een omslag naar het ons, van u en uw, naar ons. Het gaat dan over ons brood en onze schulden en onze verzoekingen. Het is de overgang van uw naar ons. Maar daarnaast ook een overgang van de geestelijke zaken naar de meer tijdelijke zaken, ook natuurlijke zaken. Eerste gebeden gaat over Gods naam en Gods koninkrijk, Gods wil. En dan ineens wordt het ons brood, ons dagelijks brood. En gemeente, dan moeten we dat niet gaan vergeestelijken, overdrachtelijk verstaan, als dat hier zou gewezen worden op Christus, het brood des levens. Want dat bedoelt de Heer Jezus hier niet mee. En dan zijn we het er allemaal over eens dat we allemaal moeten leren hongeren en dorsten naar dat geestelijke, naar dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Maar dat wordt in dit gebed niet bedoeld. Hier gaat het echt om ons dagelijkse brood dat bij de bakker gebakken is en dat wij op onze tafel krijgen om dat te eten. Je zou jezelf af kunnen vragen, is die overgang nou niet ineens heel erg groot? Van dat hoge, dat geestelijke, uw koninkrijk, uw naam, uw wil, naar dat boterhammetje op ons bord. Is dat niet een hele grote stap om nu over brood te beginnen? Nou, de vraag stellen is natuurlijk een beantwoorde gemeente, want de Heer Jezus laat hierin duidelijk zien dat God niet alleen een God is voor de eeuwigheid en voor de geestelijke zaken. Dat staat wel voorop. Dat is het ene nodige, zoals de Heer Jezus ook later zegt. Maar hij is ook een God voor de tijd. En daar wil hij ook in gekend zijn en daar wil hij ook om gebeden zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het is maar een zeer kort gebed, gemeente, maar we kunnen op elk van die woorden de nadruk leggen. Dat willen we ook proberen te doen. Wat er nu eigenlijk gevraagd wordt. En dan wil ik eigenlijk heel simpel alleen die woorden maar onderstrepen waar de Heer Jezus dan om vraagt of zijn kerk om leert vragen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Allereerst, er wordt gevraagd om brood. En wat dat betekent, dat de Heer Jezus dat, juist dat hier zegt. Ten tweede vraagt hij om ons brood. Geef ons heden, ons. En dan het derde woordje waar ik de nadruk op wil leggen, dat is op dat woordje dagelijks. Er wordt gevraagd ook om dagelijks brood. Dus geef ons heden ons dagelijks brood. Daarin wordt gevraagd om brood, om ons brood en om ons dagelijks brood. Jongens en meisjes, er wordt dus gevraagd om brood. Sinds mensenheugenis, sinds heel lang geleden, eet de mens brood. Ooit heeft iemand het uitgevonden dat als je graankorrels maalt en daar meel van maakt en dat met water of andere ingrediënten vermengt, dat je daar een brood van kunt bakken. En dat dat vol zit met allerlei voedingsstoffen die wij nodig hebben. En dat is in vrijwel alle landen en culturen toch wel een van de hoofdbestanddelen van ons dagelijks voedsel. Het brood. Maar als we dat woordje analyseren, dan zien we dat er natuurlijk veel meer in zit dan die boterham die dan op je bord ligt. Daar zit eigenlijk alles in wat wij nodig hebben. De catechismus, zo hebben we dat ook beleden met zondag 50, die zegt dan ook, op grond van de Bijbel, dat is, wil ons met alle nooddruft van het lichaam verzorgen. Alle nooddruft. Dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes, maar je hoort, daar zit het woordje nood in. Dat wil zeggen wat wij nodig hebben. Alles wat wij nodig hebben. En het feit dat wij dingen nodig hebben, dat wijst dus dat wij in nood zijn. Wat voor nood is dat? Nou, de nood is dat de dood in ons zit. Die zit in ons leven, die zit in ons lichaam. En heel ons leven is een strijd tegen die grote vijand, de dood. Als we niet eten, dan sterven we. We hebben eten nodig, dagelijks brood, om te kunnen leven. En dat mogen we wel beseffen, gemeente, dat de dood in ons zit, ook als je zo jong bent. Ook als je denkt gezond te zijn. Dat dat zomaar ineens kan omslaan. Dat je zomaar ineens zo dodelijk ziek wordt. Of een ongeluk krijgt. Dat de dood ineens aan je hart klopt. De dood wenkt ieder uur. En om die dood nou op afstand te houden, daar is ons hele leven vol van. Daar vechten we voor. Daar zijn we voor bezig om te eten en om te drinken en om medicijnen te gebruiken enzovoort. Zo gezond mogelijk te leven om die dood maar te ontlopen. Waarbij we allemaal weten dat we uiteindelijk die strijd zullen gaan verliezen. Maar dat is dus de achtergrond. Als de Heer Jezus vraagt om brood, dan is dat eigenlijk een verzamelwoord voor alles wat wij nodig hebben. Want jongens en meisjes, de Heer Jezus vraagt niet, geef ons graankorrels. Daar komt het brood uiteindelijk wel uit voort. Maar als de Heer Jezus vraagt om brood, dan zit daar dus ook al heel wat achter. Dan is daar, zoals we dat nu in de schepping zien, in de natuur, in de landbouw, de tuinbouw, dan zit daar alles aan voorbereiding aan vast. De boeren en de tuinders gaan weer ploegen. En ze gaan frezen en ze gaan planten. En alles wat er nodig is om straks de oogst van de graankorrels en van de bloemkool en al die dingen meer binnen te kunnen halen. Daar hebben ze gezondheid voor nodig, daar hebben ze middelen voor nodig. Daar hebben we regen voor nodig, we hebben droogte nodig, de zon. Alles om die oogst te kunnen hebben. En dan ook nog het hele proces om tot dat brood te komen. Wat de bakker doet. En de distributie daarvan. Zodat het uiteindelijk in de supermarkt ligt of bij de bakker. En dat het uiteindelijk op onze bord komt. En hoe wij daaraan kunnen komen. Wij moeten ook werken. We moeten geld hebben. We moeten dat brood kunnen kopen. De handel, de economie. Alles wordt hier eigenlijk in samengevat. In dat ene kleine woordje brood. Maar als de Heer Jezus vraagt, geef ons heden ons dagelijks brood, dan zit daar niet alleen maar in, nou dan ligt dat stukje brood daar. Maar dan gaat het ook om de werking van dat brood. Ik kan natuurlijk brood hebben liggen, maar als mijn lichaam zo ziek is, dat ik niet eens een kruimeltje kan verdragen, dan heb ik aan dat boterhammetje niks. Jonge mensen, denk maar eens op het moment aan Rosalie in het ziekenhuis. Zo ernstig ziek. Door die buiktyfus en die salmonella. En jullie zullen het allemaal wel gehoord hebben. Ze kan niks binnenhouden. Al een aantal weken totaal uitgeput. Haar lichaam kan het niet verdragen. En daarom als we hier bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. Dan ligt er ook de bede in, Heere, dat het zijn werking mag doen. Dat mijn lichaam het ook kan verwerken. Dat ik er de gezondheid en de kracht van mag hebben. Daar hebben we zojuist ook voor gebeden. Of Rosalie die gezondheid weer mag ontvangen. En dat geldt voor de andere jongeren die we genoemd hebben. Renate Cabaret, zoveel operaties en nog steeds zoveel pijn. Anita met al haar klachten in Zwitserland. Ruben met zijn klachten al zijn hele leven lang. Eén gedurig gebed tot God of hij ook deze geplaagde jonge mensen die zo zwak zijn in hun gezondheid wil schenken dat dagelijkse brood. De werking daarvan, van de medicijnen, van de operaties, van alles wat daarin samenkomt. En dan bidden we natuurlijk ook voor elkaar als het gaat om dat meervoud. Geef ons, het gaat niet over mijn brood. Maar we bidden ook voor het collectief. En dan kun je bijvoorbeeld ook denken aan ja, de omstandigheden van een land, van een volk. Want als een volk in oorlog komt, dan zien we mensen honger lijden. Denk aan de Gazastrook, denk aan Oekraïne. Waar juist het brood onder druk komt te staan. Als er oorlog is, als er bommen vallen, als alles bedreigd wordt, dan heeft een mens niet de rust en niet de mogelijkheden om brood te eten. Dus er wordt ook gevraagd om vrede, om voorspoed, om alles wat nodig is, zodat wij in stilte en in gezondheid ons dagelijks brood kunnen eten. En dan moeten we gemeente nog maar eens letten op de plaats van dit gebed. De vierde bede. Er zijn er dus al drie geweest. En dat is niet voor niks. We hebben al meer gezegd. De Heer Jezus heeft heel bewust, met een goddelijke bedoeling, die eerste drie vooropgesteld. Uw koninkrijk. Uw naam. Uw wil. En pas daarna ons brood. Dat wil zeggen, die vierde bede, die is gericht op die eerste drie. De Heer Jezus was zo gericht op de eer en de naam en het koninkrijk en de wil van zijn Vader. Dat brood, dat moet ten dienste staan van die eerste drie. Geef ons heden ons dagelijks brood, opdat ik uw naam mag heiligen in mijn leven. Opdat ik mag leven onder uw koninklijke heerschappij. En wat uw wil gedaan mag worden, ook in mijn dagelijkse arbeid. Leven met het oog op de eer van God. En gemeente, dat is toch wel een moeilijk punt, toch? Als wij bidden om dagelijks brood. Van nature zit het er zo in, dat beginnen we dan vaak ook mee. Kijk je gebeden maar na, jongens en meisjes. En ik de mijne, jongeren, ouderen. Hoe vaak beginnen we niet met die vierde bede, met andere woorden misschien. Maar zijn we vaak meer gericht op de dingen van de tijd en van het brood en van de medicijnen en van alles wat we nodig hebben. En pas aan het einde van het gebed misschien toch ook nog iets over de vergeving van zonde en de eer van God. Maar meestal zijn we gericht op onszelf, op onze voorspoed, op onze gezondheid enzovoorts. En hoeveel mensen zijn er niet die ja, niet eens bidden, maar als ze brood hebben en als ze om brood werken, dan doen ze dat alleen maar om een goed leven te hebben. En dat zit er bij ons eigenlijk allemaal in. Als ik het hier maar goed heb, als ik maar brood heb. Als ik maar gezond ben. Als ik maar meer heb. En luxe. en overvloed. Dan kabbelt ons leventje wel rustig door en maken we ons niet zo druk om die eerste 3 gebeden. Maar nogmaals heel nadrukkelijk, het staat pas op de 4e plaats. Met de bedoeling dat we oog krijgen, dat we gezond blijven, dat we kracht krijgen om God te mogen dienen. Dat is toch het grote levensdoel van de mens. God lief te hebben boven alles. Gods koninkrijk, Gods naam, Gods eer, Gods wil. Het brood in relatie tot die eerste 3 gebeden. Dan vraagt de Heer Jezus ook om ons brood. Dat is het tweede dus waar we de vinger bij leggen en de streepje onder zetten. Geef ons heden ons brood. Dus dat is dus een bezittelijk voornaamwoord. Ons brood. En je zou de vraag kunnen stellen, is dat nou niet een beetje erg vrijmoedig? Op het vrijpostige af, dat we tegen God zeggen, geef mij mijn brood. Of in het meervoudsvorm, geef ons ons brood. Ons brood. Hebben we daar wel recht op om dat te zeggen? Ons brood. En onze medicijnen. Onze nooddruft. Alles wat wij nodig hebben. Geef ons ons brood. Ja, dat recht hadden we wel. Dat was met een scheppingsrecht in ons leven gekomen. Maar dat recht, gemeente, dat hebben wij verbeurd en verzondigd. Toen wij God de rug toe hebben gekeerd. Toen wij God, onze schepper en de onderhouder van ons leven. Van wie we zo afhankelijk zijn, zoals ook de catechismus zegt. Toen we hem de rug hebben toegekeerd. Toen hebben we dat recht verloren. En in dat opzicht kan niemand meer zeggen, dit brood is van mij of dit brood is van ons. Als wij iets zeggen tegen iemand, geef mij eens mijn geld, dan betekent dat dat wij daar recht op hebben. Je hebt dat geld geleend, iemand heeft iets van je gekocht, hij moet dat geld geven. Dat geld is van mij, ik heb daar recht op. Maar hebben wij recht op brood en op alles wat daarin bedoeld is? Uiteindelijk niet, gemeente. Uiteindelijk veronderstelt deze vraag dat er in ons leven iets gebeurd is, iets veranderd is. Dat wij van kinderen des torens, die in het Rijk Gods niet kunnen komen, door de wedergeboorte een kind van God geworden zijn. En dat zien we ook in de aanspraak van dit gebed. Want wij horen hier een kind aan het woord. Onze Vader. Zo begint de Heer Jezus zijn discipelen dit te leren, zijn kerk dit te leren. Hier is een kind aan het woord. En een kind mag vragen om zijn brood. Toch, ouders, jongens en meisjes, je gaat naar school en je kijkt in je tas en je denkt, hé, mijn brooddoosje niet. Of er zit in dat brooddoosje zit geen brood. Dan ga je naar huis en dan zeg je, mama, waar was mijn brood? En dan zegt mama niet, dan zegt u als moeder niet, wees eens niet zo brutaal, dat brood, je hebt er geen dag voor gewerkt, je hebt er geen cent voor betaald, dat is helemaal jouw brood niet. Nee, je hebt wel recht op dat brood, want je hebt een kinderrecht. En een kind mag vragen, mama, waar is mijn brood? Als kind heeft het recht op dat brood. En wat nu, gemeente, als je onbekeerd bent? Als je dat nou heel eerlijk voor jezelf moet concluderen. Ik ben onbekeerd, ik ken geen geestelijk leven, ik heb geen nieuw hart, ik sta nog buiten dat koninkrijk. Ik kan niet zeggen mijn Vader, mijn Heere en mijn God. Wat dan? Nou gemeente, als we heel eerlijk zijn, dan moeten we dat toch tegen elkaar zeggen. Dan kun je niet bidden, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan moeten we heel eerlijk in de spiegel kijken en zeggen, wat ben ik dan toch eigenlijk een vrijpostig mens. Die maar pakt en die maar neemt van de tafel van de kinderen. En vaak zonder na te denken en misschien ook wel met een bepaald soort recht. Dat je denkt, ja maar ik heb er toch voor gewerkt. Dag en nacht ben ik in de weer. Ik heb dat zelf verdiend. Mijn brood en mijn huis en mijn zaak en alles wat ik heb. Ik heb er hard voor gewerkt. Het is mijn brood en het is mijn huis en het is mijn dit en mijn dat. Gemeente, wij moeten beseffen dat als we nog buiten God en zonder God leven, als we onbekeerd zijn, dat we dan leven van de verdraagzaamheid van God. Als rechteloze, nemende mensen, pakken we het brood van de kinderen. En zijn we eigenlijk, als je het goed beschouwt, mensen die mee eten. Mee eten. Van de tafel van de kinderen. Zo was het ook in Egypte, jongens en meisjes. Toen Jozef, de onderkoning, in Egypte was. Jullie kennen dat hele bekende verhaal van Jozef. Hoe hij verkocht is naar Egypte. Hoe hij daar via het huis van Potifar in de gevangenis kwam. En uiteindelijk werd hij onderkoning van Egypte. En toen kwamen die zeven magere, eerst die zeven vette jaren eraan. En toen heeft hij al dat koren verzameld in die schuren. En toen kwamen die zeven hongersjaren eraan. En voor wie was nou al dat graan dat in die schuren lag? Voor wie was dat? Voor wie was dat nou bestemd? Misschien denk je dat was voor de Egyptenaren, want hij was onder koning van Egypte. Nee. Jozef was naar Egypte gebracht door de raad van God en door de schuld van de broers, die zo moeilijk in elkaar pasbare combinatie, maar zo is het. Om Zafna Paanea te zijn, behouder van een groot volk, niet van de Egyptenaren, niet van de Amorieten, niet van de Moabieten, maar van het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Dat volk moest in leven blijven. Want daar moest de grote zoon van God uitgeboren worden. Daarom was die schuur overvol in Egypte. Daarom moest dat volk daar komen in Gozen. Als het voor de Egyptenaren was geweest, dan had God wel een Egyptische onderkoning aangesteld. Die puur en alleen voor de Egyptenaren bezig was geweest. En dan had Israël de hongerdood gestorven. Nee, Jozef was daar voor Israël. En die Egyptenaren en die Moabieten, die mochten mee eten van het voedsel dat voor Israël, voor het volk Gods, bestemd was. En zo is het ook, gemeente, met dit brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is het gebed van een kind van God, die aan zijn vader vraagt om zijn of haar brood. Met een kinderrecht. Zoals Johannes dat zegt in het eerste evangelie, in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Zoveel hem aangenomen hebben, Christus aangenomen hebben, die heeft hij, God de Vader, macht gegeven, bevoegdheid, het recht gegeven om kind van God genaamd te worden. Dus alleen in en door Christus is er niet alleen een toegang tot God de Vader, maar is er ook de gave van God de Vader te verwachten. En als je dan onbekeerd bent, dan maar niet meer bidden ons brood. Of dan het gebed maar beginnen, o God in de hemel, uw koninkrijk komen enzovoorts. Dat kan natuurlijk ook de bedoeling niet zijn. Dan mag je het ook vanuit het gemis aan de Heere voorleggen. Maar dan wel vanuit dat besef, gemeente, dat je rechteloos bent. Dat je nergens recht op hebt. Totaal afhankelijk van dat woordje geef. Als een vrije gunst, als genade. Geen enkel kinderrecht te hebben. Maar vanuit het gemissen, vanuit het besef van ik heb het zo nodig. Ik heb het verbeurd, ik heb het verzondigd. Maar Heere, ik kan het niet missen. Opdat we vooral dat ene nodige in ons hart, in ons leven zouden krijgen. En als we iets van genade mogen kennen, gemeente, dan moeten we er altijd maar weer bij bepaald worden hoe het kan. Dat wij dan mogen zeggen, ons brood, dat je een kinderrecht hebt. Dat is zoals Johannes zegt, omdat God door wedergeboorte, bekering en geloof je ingelijfd heeft in Christus. Hem aangenomen te mogen hebben. Door een wonder van genade. Door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En daardoor krijg je dat recht. En ga je ook zien dat dit brood door die oudste broeder, door de Heer Jezus Christus verworven is. Juist in het feit dat hem gehongerd heeft. Dat hij pijn geleden heeft. Dat hem gedorst heeft aan het kruishout. Dat het hem aan alles ontbroken heeft. Aan een huis, aan een iets om zijn hoofd op neer te leggen. De Zoon des Mensen heeft niets, zo zei hij. En het is dankzij zijn lijden en kruisverdiensten dat er kinderen Gods mogen zeggen, geef ons heden ons dagelijks brood. En dan ben ik nog niet klaar, gemeente, met dit gebed uit te leggen. Ik zei al, het is een klein gebed, maar op elk van die woorden kun je nadruk leggen. Ook nog weer op dat woordje ons. Geef ons brood. Daar zit ook toch de gedachte in dat wij niet het brood van een ander mogen eten. Dus nadat ik het eerst heb benadrukt dat het een kinderrecht is, zit er toch ook iets in dat wij moeten werken voor ons brood. Daarbij natuurlijk de gezondheid en de krachten en de middelen moeten krijgen, dus we zijn afhankelijk. Maar we mogen niet het brood van een ander eten. Je mag niet stelen. Je mag niet het brood van een ander stelen. Je mag niet leven op kosten van een ander. En dan bedoel ik dat in de gewone gang van het leven. Want natuurlijk zijn er mensen die niet kunnen werken. Die gehandicapt zijn. Verstandelijk of lichamelijk of meervoudig. Dan is het een zegen dat anderen voor ons kunnen werken. En dat wij de behoeftigen ook kunnen laten delen in dat brood dat wij door arbeid kunnen verzamelen. Er zijn er die vanwege hun ouderdom niet meer kunnen werken, of die geen werk hebben, de werkelozen. Maar een zegen is het. En dat heeft de Heer ook in het Oude Testament met name zo bepaald, dat die behoeftigen verzorgd moeten worden, ook van brood moeten worden voorzien. Dus niet het brood van een ander. Maar ons, dat wijst dus ook, meervoudsvorm, er wordt niet gevraagd, geef mij mijn dagelijks brood. Nee, de Heer heeft ons in een gemeenschap geplaatst. Onze naaste liefde hebben als onszelf. Wij leven in een bepaald verband van een gezin als we het mogen hebben. Van een dorp, van een stad, van een land. De Heere vraagt ook in dit gebed dat wij oog hebben voor de nooddruft van onze naasten. Juist ook van die behoeftige naasten. Om die te onderhouden. Vandaar dat de Heere Jezus zo'n zwaar oordeel uitsprak over die rijke man in die gelijkenis. Jongens en meisjes, jullie kennen die wel, die rijke man die weldadig leefde, overvloedig leefde en die helemaal geen erg had in dat arme hoopje ellende die daar voor zijn poort lag in de zweren en door de honden werd gelikt. de arme Lazarus. En dat nam de Heere hem ontzaglijk kwalijk. Dat oordeel, ik bedoel zijn onbarmhartigheid, droeg hij mee tot in het oordeel van de eeuwige vlam. Omdat hij geen erger had gehad in die arme bedelaar daar voor zijn poort. En puur en alleen voor zichzelf leefde. Er wordt in het Oude Testament bijna meer over die dingen gesproken, gemeente, dan over de geestelijke kenmerken. Over de vrucht van het geestelijke leven, die ook bestaat in het barmhartig zijn jegens anderen. En daarom vertelde de Heer Jezus ook een andere gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En wordt in het laatste eindoordeel, Matteüs 25, die mensen geprezen die een dorstige een slokje water gaven. En een naakte hebben gekleed en een gevangene hebben bezocht. Dan gaat het om de werking van het geestelijke leven, hoe dat zich in de vruchten laat zien. Want gemeente, genade maakt toch gunnend. Als iets van dat koninkrijk van God in ons leven mag verschijnen. Iets van de openbaring van Jezus Christus in ons hart. Als die naam van God in Christus ons zo heilig, zo dierbaar en zoet wordt. En als we zijn wil gaan leren eerbiedigen, gaan leren hoogachten. Dan komt er ook iets van een hart voor de naaste. Dan gaat ons hart open, dan worden we gunnend, worden we mededeelzaam. Dan bidden we ook voor de ander. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarom is het zo goed ook dat wij voorbeden voor elkaar doen. Elkaar opdragen in het gebed aan de Heer, ook gemeenschappelijk. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Ons brood. En dan het laatste woordje waar ik de nadruk op wil leggen, dat is ons dagelijks brood. Geef ons heden ons dagelijks brood. Menen we dat, gemeente? Meen ik dat? Als ik dat zeg, met deze woorden of andere woorden, geef. Wij in onze 21ste eeuw, in dit ontzaglijk rijke landje, die een leven leven waar andere mensen in deze wereld, de meeste mensen in deze wereld, niet eens van durven dromen. Wij die zo gezegend zijn, met onze volle voorraadkasten, met onze diepvriezers en onze koelkasten en onze supermarkten en alles wat wij hebben. Wat wij zo vanzelfsprekend vinden. Toch? Natuurlijk, als je doordenkt en doorpraat, dan weten we het is niet vanzelfsprekend, maar leven wij echt bewust? Leven wij echt elke dag met een lege hand? Geef, Heere, geef, want ik heb niks. Als je ziet dat er wat ontbreekt, dan ga je gewoon naar de supermarkt, dan ga je gewoon naar de kast en het ligt er weer. Denk je nauwelijks bijna. Geef ons heden ons dagelijks brood. En we zijn zo gericht, gemeente, op voorraden en dat we het allemaal in orde hebben en dat we allemaal garanties hebben en dat onze schaapjes op het droge zijn en dan hebben we het goed en dan denken we er niet zo bij na, gemeente, maar ik zei al in het begin van de preek, we zijn nooddruftige mensen. Je kunt aan een rijke maaltijd zitten en ik heb het al wel eens een paar keer meegemaakt ook in mijn vorige werk. Dan zit daar iemand aan zijn maaltijd en ineens schiet er een stukje vlees verkeerd en een ogenblik later ligt hij stervend op de grond. En heb je helemaal niks meer. En al die rijke dingen die hier op tafel staan. Je kunt zomaar ineens ziek worden. Je kunt een ongeluk krijgen. Het kan ons binnen zomaar een klein moment worden afgenomen. We moeten wat meer bewust leven, denk ik, gemeente. Dan zeg ik dat allereerst tegen mijzelf. Want wat hebt ge dat ge niet hebt ontvangen? En besef dat je het zomaar kwijt kunt zijn. We hebben geen garanties voor morgen. We hebben geen garanties voor een uur zelfs. Geef. Daar zit ook iets in van die rechteloosheid. Toch. Het besef dat we inderdaad het van gunst moeten hebben. Van genade moeten hebben. Afhankelijk zijn. Dat is wat de Heer Jezus ons ook met dit gebed wil leren. Afhankelijkheid. In verootmoediging. En gemeente, om dit gebed te kunnen leren, hoef je eigenlijk helemaal niet arm te zijn, of gebrek te lijden, of ziek te zijn, of pijn te hebben. Dan ga je het in een harde weg moeten leren misschien. Maar het is juist zo'n genade als we het leren, terwijl onze kasten vol zijn en terwijl we gezond zijn en terwijl alles goed gaat in het leven. En dat doet God toch in de waarachtige bekering, gemeente. En dan gaan we deze preek niet heel de weg van de waarachtige bekering uitleggen. Dat moet ook bij tijden ook gebeuren. Aan de hand van de tekst. De tekst moet dat bepalen uiteindelijk. Het woord moet bediend worden. Dat bepaalt wat er gezegd moet worden en hoe het gezegd moet worden. Nou, deze preek is vooral gericht ook op dat dagelijkse brood, op de nooddruf van ons leven, van ons lichaam, zegt de catechismus ook. En die andere dingen die komen een later keer weer. En dat zijn ook dingen die gepreekt moeten worden, gemeente, waar Gods kinderen door verkwikt kunnen worden. Dan zeggen ze, nou hebben we goed gekerkt, want ja, ik ben verklaard en ik heb de dingen gehoord die ook in mijn leven terug zijn, in mijn leven spelen. Maar Heer, gemeente, hier wijst de Heer ons erop hoe het werkt, hoe het geestelijke leven werkzaam is. Hoe de dingen beleefd worden, juist ook in aards opzicht. Geef ons heden ons dagelijks brood. Elke dag van gegeven leven, elke dag afhankelijk zijn. En dan komt dat als een vraag op ons af, gemeente. Kennen wij daar nou de geloofsoefeningen van met betrekking tot dat vierde gebed? Heere, geef. En daarin erkennen dat Hij de gever is van alle goed. De oorsprong, zoals de catechismus zegt. De gever, de oorsprong van alle goeds. En dat we dat elke dag en elk uur. En sommigen moeten dat op dit moment op een ontzaglijke harde wijze leren. Zo afhankelijk. We zijn tot niks in staat. We hebben niks in te brengen. We hebben alles verbeurd door de zonde. We hebben geen rechten, helemaal niets. En dat wil de Heer Jezus ons ook met dit gebed leren. Afhankelijkheid. Als een bedelaar, als een rechteloos mens, als een goddeloze. De Heer wil niet dat wij weken en maanden en jaren vooruit kunnen denken en zeggen, ziel, gij hebt opgelegd vele goederen voor vele jaren, neem rust. Dat wordt scherp veroordeeld in de schrift. Gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en al uw goederen, wie zal het zijn? Dagelijks brood. Net zoals de Israëlieten. In de woestijnreis niet voor meerdere dagen vooruit mochten pakken en verzamelen. Behalve dan op de vrijdag, dan mochten ze voor de sabbatdag wat meenemen. Maar voor de rest elke dag de knieën buigen. Elke dag rapen voor diezelfde dag. Ons dagelijks brood, zo staat het dan in het Grieks niet. Wel de bedoeling. Er staat in het Grieks een woord dat betekent zoiets als wat voorhanden is. Wat daar ligt. Wat God gegeven heeft. Zoals dat manna dat op de aarde was geregend. En die kwakkelen die daaraan kwamen vliegen. Wat daar lag. Wat voorhanden is. Geef ons elke dag wat voorhanden is. En niet voor vele jaren vele goederen opleggen en denken, en nou heb ik mijn schaapjes op het droge. Heer Jezus die heeft zijn discipelen ook nog eens gewezen op die arme weduwe in de tempel. Jongens en meisjes, die geschiedenis kennen jullie misschien ook wel. De Heer Jezus zat daar met zijn discipelen bij de schatkist. Dat was een grote kist en daar gooiden allemaal mensen hun collectegeld in. En zoals jullie net collectegeld hebben gegeven of een briefje, dat deden ze daar in de tempel ook. En er kwamen mensen aan, soms heel rijke mensen, en die lieten dan heel opzichtig heel veel geld in de schatkist vallen. En iedereen die zag dat, die dacht, jongen, die geeft veel, een goudstuk. En toen kwam daar een arme weduwe aan. En die deed één penninkje in die schatkist. En de Heer Jezus zegt, zij heeft meer gegeven dan al die rijke mensen bij elkaar. Want die hebben het van hun overvloed gegeven. Die hebben nog heel veel over. Die hebben thuis nog een schat aan geld liggen. Maar deze vrouw heeft niks meer. Het was haar daggeld. Eén penning had ze. Ze gaf alles. Want die eerste drie beden stonden in haar leven voorop. Gods koninkrijk, dat was haar alles waard. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Gods wil was voor haar het belangrijkst. Gods naam had ze lief. En daarom gaf ze al haar leeftocht. En ze maakte zich niet bezorgd over de dag van morgen. In het gedeelte dat we gelezen hebben, daarna volgt een gedeelte over het overbezorgd zijn. De Heer Jezus zegt nergens dat we niet moeten rekenen en niet moeten vooruitdenken. Maar wel over dat getop. Hoe moet het toch? Hoe zal het toch gaan? Zal ik altijd wel gezond blijven? Hoe zal het gaan met mijn kinderen, met mijn kleinkinderen? En wie zal er straks met mijn geld vandoor gaan? En hoe moet dit? En waar moet ik dat? Dat piekeren, dat bezorgd zijn, overbezorgd zijn. De Heer Jezus zegt, je kunt er geen centimeter, geen el, geen halve meter aan je lichaam aan toe kunnen aanvoegen. Het heeft geen zin. En hij wil zijn kerk leren om bij dit gebed te leven, van het gegeef, als een rechteloze zondaar, maar door het geloof in Christus een kinderrecht gekregen te hebben, maar toch te leven van het gegeef, elke dag weer, in de verootmoediging. En gemeente, ik denk, als je zo mag leven, klein en ootmoedig, dat er een heel wat gemopper tot het verleden gaat behoren. En dat er heel wat ondankbaarheid verdwijnt. En dat er heel wat geklaag tot zwijgen wordt gebracht. Als je werkelijk bij dit gebed mag leven, in de orde en de volgorde zoals de Heer Jezus dat geleerd heeft, dan wordt het stil in je hart. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En dat is een genadegave van God, want ik acht het niet klein, gemeente, als mensen op dit moment veel pijn hebben en geen overzicht hebben wanneer die pijn nou eens eindelijk voorbij is. Als mensen psychisch in zware nood zijn en geen licht zien, geen eindpunt zien in die tunnel waarin ze zitten. Ik acht het niet klein wanneer mensen in rouw gedompeld zijn en klagen en huilen. Als mensen ziek zijn, als mensen gebrek hebben, als je aan het einde van de maand telkens weer geld tekort komt, als kinderen zoveel geld kosten, ook misschien wel vanwege bijzondere zorgen, hoe moet het toch? Dat achten we niet klein. Dat kunnen heel grote noden zijn. Maar overbezorgd zijn en tobben en piekeren, het leidt vaak tot opstandigheid, tot ontevredenheid. En dan raak je allemaal verder bij de Heere vandaan. En dat wordt allemaal moeilijker. Daarom vraagt de Heere nou om oefening. Juist ook als je in de smart bent, juist ook als je in de zorg bent. Heere, oefen mij toch in deze dingen. In afhankelijkheid, in ootmoedigheid, in onwaardigheid. Klein onder die grote God. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. En gemeente, ik zei in het begin van de preek, het lijkt allemaal zo aards en gericht op het aardse leven, natuurlijke dingen, een overgang van de geestelijke naar de tijdelijke dingen. Maar toch, de Heer Jezus, die heeft dat niet helemaal zo gescheiden, want als we dat gebed nog eens lezen, in vers 11, geef ons heden ons dagelijks brood, dan ziet u in vers 12 dat dat doorloopt, die zin. Een nevenschikkend voegwoord noemen wij dat. Het woordje en. Nevenschikkend voegwoord, dat wil zeggen, er worden twee hoofdzinnen aan elkaar verbonden. Die lopen gewoon in elkaar over. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. En nou ga ik daar natuurlijk verder niet op in, gemeente. Dat zal hopelijk aanstaande zondag aan de beurt komen. Maar ze worden wel heel nauw op elkaar betrokken. Het dagelijkse brood is geen doel in zichzelf. Heel nauw verbonden met het allernodigste, met het ene nodige, vergeef ons onze schulden. Daar loopt het uiteindelijk op uit. Ons doel is niet om hier voorspoedig en gezond en vrij en blij te leven. Maar ons doel ligt in dat eeuwige. In dat allerhoogste, in dat eeuwige goed, dat onze zonden vergeven zijn. Dat we terug mogen geleid worden tot God de Vader, zijn kind, erfgenaam van het Koninkrijk Gods worden, en hier een beginsel en straks volmaakt hem de eer mogen geven vanwege het tijdelijke en het eeuwige goed. Amen.
Thank you.
Zullen wij samen de Heere bidden. Heere, op deze biddag voor gewas en voor arbeid hebben wij zojuist uw woord overdacht. De vierde bede die u uw kerk hebt leren bidden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En Heere, we willen dat in onze gebeden ook aan u vragen, of dat u ook in dat opzicht aan ons wilt gedenken. Aan ons land, volk, onze economie, onze maatschappij. Als het gaat om alles wat nodig is in de land en in de tuinbouw. Nu de boeren en de tuinders weer allerlei werkzaamheden aan het voorbereiden zijn of uitvoeren, die straks hopelijk de oogst zullen opleveren. Wilt u ze voorzien, Heere, van alle middelen, van de gezondheid, de kracht, de regen, de zonneschijn, alles wat nodig is, opdat er straks weer een rijke oogst van voorspoed mag zijn. En we bidden u dat, Heere, ook voor de visserij, voor allen die daar op zee en andere plaatsen arbeiden, om ook dat voedsel naar de mens te brengen. Voor de veeteelt en voor de pluimvissector, allerlei gebieden, Heere, die als het gaat om gewas en arbeid nodig zijn om ons van ons dagelijkse voedsel te kunnen voorzien. Maar ook alle processen daaromheen, in de handel, degene die de machines maken, in de distributie, in de politiek, alles is op elkaar afgestemd, nationaal en internationaal. En Heere, het is alles afhankelijk van uw zegen. En als u uw hulp aan het werk ontzegt, dan is het te vergeefs dat de boer ploegt en de tuinder ook zaait, de wachter waakt en de arts opereert en de zakenman handelt. Doe ons afhankelijk leven van u, zoals ook in dat volmaakte gebed toch ook gezegd is. En in de gelijkenissen en in de prediking van uw Heer Jezus Christus toch zo benadrukt wordt. Heere, wij bidden u voor alle andere zaken die ook in onze maatschappij rondom dat gewas en arbeid gegroepeerd zijn, daarop afgestemd worden als het gaat om het onderwijs, de kinderen die naar school gaan, de jongeren die een studie doen, alles ook gericht op een plaats in deze maatschappij. Als ze later groot zijn, als ze aan het werk mogen en in het zakenleven of in het onderwijs of in het boerenleven, in de fabrieken en in alle onderdelen van onze maatschappij, schenkt u daarin ook uw zegen. Maar ook de diensten van barmhartigheid, die ook van het gegeven moeten leven. In de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de instellingen. Heere, ontfermt u zich over de patiënten, over hen die verzorgd worden, maar ook over degene die als personeel rondom de zieken en de behoeftigen staan. De artsen, de verpleegkundigen, maar ook de politie, de brandweer. Alles wat ook in onze zorgmaatschappij belangrijk is om te onderhouden worden. Geef uw zegen erover. Gedenk aan ieder, Heere, die op wat voor wijze dan ook in het arbeidsproces is betrokken. Of ook als gepensioneerde, of als werkloze, of als arbeidsongeschikte wat aan de zijkant staat voor hun gevoel, maar die toch ook zo afhankelijk zijn en ook hun eigen steentje hebben bijgedragen aan de maatschappij waarin wij leven. Heere, wilt u ook hen genadig zijn en hen helpen. We bidden u, Heere, voor alle andere zaken die ook in onze zorgmaatschappij op ons afkomen, de vluchtelingen, de asielzoekers, waarover zoveel te doen is, waar ook grenzen moeten worden getrokken, maar Heere, laat de barmhartigheid toch ook een belangrijke deugd blijven van onze maatschappij. Maar dat is toch ook wat u ook in het oude Israël toch ook telkens weer in de wetgeving terugzien. Dat er gezorgd moet worden voor de weduwe en de vreemdeling. En voor allen die ook op wat voor wijze dan ook behoeftig zijn. Schenk ons dan ook een mededeelzaam hart, Heere, met het oog op onze naasten. Gedenk aan de gevangenen. Gedenk aan oorlogsslachtoffers, gedenk aan allen in nood, wereldwijd, ook ten gevolge van natuurrampen. Heere, geef toch dagelijks wat nodig is. Maar bovenal dat ene nodige. Dat onze vrijpostigheid eens mogen zien. Dat als we geen kind van u zijn, dat we maar pakken en nemen wat eigenlijk voor de kinderen bestemd is. Maar Heere, u bent ook een goede en een goeddoende God. Die in uw algemene goedheid al wat leeft verzadigt en uw hand open doet. Wilt u aan uw goedheid gedenken. Waar uw goede tierenheid in ons leven werken. In en door de Heer Jezus Christus. Die het aan alles ontbroken heeft. Opdat uw volk en kinderen van honger en kommer niet zullen omkomen. Maar al hun bekommernissen op u de Heer zouden mogen werpen. En bootmoedig dank, Heer Jezus, dat u dat werk gedaan hebt. Ook met het oog op het tijdelijke. Om uw kinderen van het ene nodige te voorzien. En van alle dagelijkse nooddruft. Breng ons ook deze middag bijeen, deze avond bijeen, Heren, als we als gemeente weer samenkomen. Om ook dan na te denken over wat nodig is met betrekking tot het geestelijke en het kerkelijke leven. We vragen het u in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 90, het 9e vers. Laat uw genade ons met haar troost verrijken. Het 9e van Psalm 90. Ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
gebied. Moet deze blijven liggen?
Misschien dat het open is.
Ik hoop dat het open is. Maar ik hoop dat het open is. Ik hoop dat het open is.